onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmiddag ontvingen we bericht dat overleden is, nog onverwachts, ook voor zijn familieleden, onze broeder C. van Bellen, laatst gewoondhebbend aan de Hendrikstaatsweg 363, de leeftijd van 95 jaar. Gelegenheid tot condoleren zal er zijn Deo Volente aanstaande vrijdagmorgen van 9:45 tot 9:45 hier in de Jeruzalemkerk. Om 10:30 zal de rouwdienst aanvangen, waarna om ongeveer 12:00 de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats Oud-Kralingen. Dus aanstaande vrijdag van 9:45 tot 9:45 condoleren hier in de kerk. 10:30 de rouwdienst en om 12:00 de begrafenis op Oud-Kralingen. In verband met het overlijden van broeder van Bellen willen we zingen van Psalm 89. 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En ook het gebed aan het slot van de psalm. Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. 89, 19. schriftlezing voor deze middag is opnieuw uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En we lezen deze middag hoofdstuk 7. Romeinen 7. Maar eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 78 het 20ste vers. Psalm 78 vers 20 na de geloofsbelijdenis en daarna de schriftlezing uit Romeinen 7.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
We willen in deze dienst van nabetrachting, die tegelijk ook een leerdienst is, stilstaan bij de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de eerste twee paragrafen. Het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels en daarvan paragraaf 1 en 2. En daar is het onderwijs van onze vaderen als volgt. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Paragraaf 2, hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en ook aan de allerbeste werken der heilige kleven gebreken, het welk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, om hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, om het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en door heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En om naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Tot zover. We willen de Heere allereerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons aan de middag van deze dag weer onder uw woord samenbrengt, dan hebben wij het zojuist gezongen. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En Heere, dat is geweest naar aanleiding van het toch nog onverwachtse overlijden van onze oude broeder Van Bellen. Hij was op hoge leeftijd en toch zijn overlijden grijpt ons aan. We hadden dat ook zo een enkele dag geleden op bezoek nog niet kunnen denken. En Heere, nu bidden wij allereerst voor degenen die hem lief zijn. We denken aan zijn dochter, aan haar man en kinderen en klein- en achterkleinkinderen van onze overleden broeder. Of u, Heere, hen wil sterken en of u hen ook wil troosten in het verlies. En of u de roepstem wil heiligen aan hun hart en aan ons hart. Want er komt een roepstem opnieuw tot ons. En misschien is het nog maar heel kort geleden dat we die roepstem van dichtbij hebben gehoord. En opnieuw roept u het ons toe, dat we hier geen blijvende stad hebben. En Heere, dat die roepstem eens kracht zou mogen doen in ons leven. Dat we er niet een ogenblik van onder de indruk zijn en dan voortgaan. Maar dat we eens bepaald worden bij de werkelijkheid van het sterven. En dan zouden we zo makkelijk kunnen zeggen wat zoveel zeggen, dat iemand een hoge leeftijd heeft mogen behalen. En dat aan ieder mensenleven ook een einde komt. Maar uw woord houdt het ons zo aangrijpend voor, dat de dood het loon op de zonde is. En zelfs wanneer wij door genade mogen ontslapen in Christus, dan geldt nog dat de dood er is om der zonde wil, al hebt u hem in het leven van uw kerk gemaakt tot een doorgang tot het eeuwige leven en tot het afsterven van de zonde. Maar dan nog ligt er zo'n aangrijpende herinnering in ieder sterven, dat wij u hebben verlaten. En Heere, wanneer we onbekeerd sterven, en dat kan ook als wij jong zijn zo plotseling gebeuren, o, dan geldt toch ook dat het vreselijk zal zijn om te vallen in de handen van de levende God. En Heere, wil u dan nog een jongen, een meisje, een man, een vrouw tot stilstand brengen, dat hij niet meer verder kan en dat hij het zegt, o God, kan niet u ontmoeten. En toch heb ik gehoord dat ook ik een keer sterven zal. En Heere, zou u dan de indrukken willen laten vergezellen met een afdruk van wie u bent, opdat we naar u gaan zoeken, opdat we gaan schreeuwen naar die God des levens, van wie een van uw knechten het zo treffend heeft gezegd, dat u wel recht heb op onze dood, maar dat u het juist ook bij de doop bent komen betuigen, dat u lust hebt in ons leven. En Heere, geeft u dat dat eens in ons hart mag zinken. Zo bidden wij u om wat nodig is. Nogmaals bevelen we de rouwdragende familie hartelijk aan de troon van uw genade op. We bidden u om wat nodig is, ook met het oog op de begrafenis En de rouwdienst aanstaande vrijdag, als u het geeft. Heere, wil u denken aan alle rouwdragenden onder ons. Wil u aan ons allen denken in deze dienst, die ook een dienst van nabetrachting is. Geeft u dat wij ook gebracht mogen worden bij die hartdoorzoekende vraag hoe het met ons is en is geweest. En schenkt u ons vanmiddag nog onderwijs vanuit uw woord, Heere. Zo dragen we ieder aan u op. U kent degene die het zo moeilijk hebben. U kent alle redenen die er in ons leven kunnen zijn en die het ons zo moeilijk maken. Heere, we bevelen alle kruisdragers onder ons aan u de Heere aan. Met alle vragen en alle worsteling en alle strijd die er kan zijn. Wil u gedenken? Wil u, Heere, aan onze gemeente denken? Wilt u het werk van de broeders, ouderlingen en diakenen nog zegenen als zij op bezoeken gaan, als zij in vergadering bijeenkomen, als ze toch ook, Heere, naar de eis van uw woord, zoals het is verwoord ook in het formulier, uw woord en de verborgenheden van dat woord en des geloofs zullen onderzoeken. Wil u hen daarin geven wat nodig is? Het komt er zeker bij onze werkende broeders ook allemaal nog eens bij. En wil u ze dan toch ook dagelijks de kracht geven? En wil u ze ondersteunen, ook wanneer we niet meer werken? Wil u, Heere, ook denken aan de gezinnen als die er zijn? En als die ook hun man en vader moeten afstaan voor het ambtelijke werk? Wil u ook daarin nog uw zegen geven en wil u zorgen. We bidden u, Heere, of u wil geven dat het ambtelijke werk op de vleugels van het gebed gedragen mag worden in het midden van de gemeente. Mag dat ook gebeuren met het catechisatiewerk, de belijdeniscatechisatie, alles wat er zo plaatsvindt. Heere, het is zo afhankelijk van uw zegen. Wil u aan ons denken, ook aan dat werk dat achter de schermen gebeurt, in alle bescheidenheid verricht wordt door velen van ons, maar wilt u geven dat het liefdedienst mag zijn voor u de Heere. U kent degene, Heere, die vanmiddag ook geestelijk moedeloos in de kerk zitten. Die misschien wel bezet zijn met de gedachte dat ze nooit meer bekeerd kunnen worden. Heere, wil u ze vanmiddag eens aanspreken. Wil u door alle onverschilligheid en hardheid heen breken, maar ook door alle moedeloosheid en wanhoop heenbreken. Wil u, Heere, zoekenden en schreeuwenden en dorstenden naar u nog opzoeken. Wil u aan uw kinderen denken, Heere, u weet waar ze zijn, of ze misschien heel nabij mogen leven. En wat is dat een voorrecht en wat is dat ook een wonder van uw bewarende genade, of dat ze afgedwaald zijn bij u en uw dienst vandaan. Al onderhouden ze die dienst uiterlijk, maar Heer, het kan ook in het leven van de genade zo dor, zo ingezonken zijn. En als het zo zou zijn, dan bidden we, wijst u de oorzaken ook vanmiddag maar aan. Ook als we oud geworden zijn en we misschien onszelf de vraag stellen, hoe komt het toch dat het zo anders is dan het vele jaren geleden was? Heere, wijst u de oorzaken maar aan en geeft u verootmoediging, maar geeft u ook, Heere, een trekking tot u, om weer aan u verbonden te mogen worden en om dat wonder van de toevluchtneming tot u te mogen beoefenen. Heere, het ziet alles op u en het blijft alles op u wachten, ook vanmiddag. Heel veel moeten we in onze gebeden laten liggen. Maar wat we u vragen en wat wij niet weten of wat we vergeten, mogen we het in uw alwetendheid en zorg aanbevelen. Gedenk ons allen en dat om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 64ste en het 67ste vers willen wij gaan zingen. Ik heb uw geboon, mijn God, die is meer dan goud, ja het fijnste goud bemint en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos geschouwd. 64 en ook het gebed van Psalm 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. De 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En ten overvloede wellicht herinner ik nog aan de tijden van Deo voor Lente aanstaande woensdag, de jaarlijkse biddag, 14:30 middags en 19:45 avonds hier dienst. Psalm 119, 64, 67. Psalm 73, het 13e vers, willen wij zingen na de prediking. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 13e vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, zullen we in deze dienst van nabetrachting ons allereerst maar proberen te stellen voor Gods alwetendheid. Dat is voor ons allemaal nodig. Hoe was het dan vanmorgen? Als we hier in de kerk waren of als we meeluisterden. Hoe was het in het leven van diegenen die voor zichzelf wisten, ik kan niet aan? Is dat, geliefde gemeente, in uw leven nood, verdriet geworden? Of gelatenheid? Als u weet van uzelf dat u nog onbekeerd bent en zonder genade voortleeft, waar brengt dat u? Waar brengt dat jou? Als we zo even teruggaan naar de laatste keren dat het hier bediening van het heilige avondmaal was. En u telt dat zo eens op van het afgelopen jaar. Toen niet aangegaan, kon niet. En toen niet, kon ook niet. En toen niet, en nu weer niet. Zou dat ons, geliefde gemeente, niet heilig onrustig moeten maken? Zou dat ons niet moeten wakker schudden? U kent die uitspraak wellicht van professor Wisse, die ooit eens heeft gezegd: iemand die niet in de geestelijke gesteldheid is om heilig avondmaal te houden, is ook niet in de geestelijke gesteldheid om te kunnen sterven. Let u erop hoe die het zegt. Ik zeg niet dat er geen genade kan zijn in het leven van iemand die toch niet de vrijmoedigheid krijgt om aan te treden, toe te treden tot het dis des verbonds. Maar het is wel zo, wanneer deze gesteldheid in ons hart ontbreekt, hoe zullen we dan gerust voortleven? Maar er zijn er ook die misschien hebben geworsteld en hebben gestreden. Voor de eerste keer of voor de zoveelste keer. Weer die strijd. Weer dat gebed in uw leven. Heere, wat is het toch nodig? En ik mis het en het is er niet. Maar wil u het geven en wil u het werken? De Heere kent ook de worstelingen en de Heere kent ook de strijd en de Heere kent ook de tranen. Maar het zou in uw leven, strijder onder ons, worstelaar onder ons, toch wel verder moeten komen. Dat geven de Heere en de Heere geven het u ook te zoeken, want het zou ook kunnen dat we vanmorgen ten onrechte zijn afgebleven. Terwijl de Heere het geloof, het ware geloof in het hart heeft gewerkt. Maar wij misschien hebben gedacht bij onszelf: ach, als ik let op die man of op die vrouw, daar kan ik me niet aan meten. Of dat we zeggen bij onszelf: als ik denk aan die man of die vrouw die genade kent en zelf niet eens deelneemt aan het heilig avondmaal, hoe zou ik dan ooit aangaan? Maar wij mogen ons, gemeente, nooit gaan vergelijken met andere mensen. Wij zullen ons altijd moeten leggen langs de maatstaf van Gods heilig woord. En dan kan het wel een strijd zijn, maar dan geven de Heere dat u eens in de onmogelijkheid wordt gebracht. En daarom, het is niet mijn bedoeling, en ik heb u dat wel vaker gezegd, om u in de dienst van nabetrachting te gaan geestelen, als u niet aan het heilige avondmaal bent geweest. Want ik weet dat er bij sommigen onder ons ook worsteling en strijd is en vragen zijn. En ook een worsteling kan zijn, onthoudt u dat ook goed, die de Heere alleen maar kan oplossen. De dominee kan eens een woord spreken, maar dat kan de ene mens voor een andere mens ook niet oplossen. Maar de Heere kan het wel oplossen. En de Heere geven dat het u mag verbinden, of jou mag verbinden aan de troon van zijn genade. En als we aan mochten gaan, hoe is het dan? Want ook dan geldt toch, de Heere kent het hart. En dan hebben we allemaal, als het goed is, genoeg aan ons eigen hart. Hoe was het? Wat hebben we mogen zien? Wat hebben we mogen proeven? Wat hebben we mogen smaken van wie de Heere wilde zijn voor een slecht mens in zijn eigen lieve Zoon? De Heere Jezus Christus, mocht er licht vallen op Gods genade? En mocht het heilig avondmaal inderdaad een troostmaal zijn tot versterking van het zwakke en het aangevochten geloof? Of bleef alles donker en toegesloten, en hoe kwam dat? En als we aangingen, gemeente, en ik stel die vraag met schroom en niet doelend op een concrete persoon, maar ik stel hem aan alle avondmaalgangers, mezelf inbegrepen, wisten we allemaal van dat bruiloftskleed dat de Heere geeft? Wat een vragen. Ja, die moeten we elkaar toch altijd in eerlijkheid en oprechtheid stellen. Bij dat wonderlijke, heilige avondmaal. Misschien dat het u ook nog wel getroffen heeft, als u mocht aanzitten, hoe diep de Heere nou wil afdalen. In dat wonderlijke teken van gebroken brood, van vergoten wijn. En dat kan u ook aangesproken hebben als u niet aan kon gaan. Dat u er toch iets van mocht zien, hoe diep de Heere nou wil afdalen in die tekenen. En dat hij het zijn kerk van al bedervers in zichzelf wil voorhouden, hoe groot zijn liefde en hoe uitnemend zijn liefde voor hen is. Die onbevattelijke liefde, want als Gods kind op zijn plaats is, krijgt hij of zij dat toch nooit klein. Dat de Heere nu in gunst en in genade op zo'n mens heeft neergezien. En dat Christus, zoals de apostel het schrijft, te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Dat hij zijn lichaam heeft willen laten verbreken, zoals dat brood uit elkaar getrokken wordt voor zo'n mens als ik ben. En dat hij die liefde nou ook nog wil gaan betuigen. En wat staat er nu tegenover die liefdesbetuiging van de Heer Jezus Christus? In het leven van de avondmaalganger zoveel zonden en zoveel afmakingen. Ook na ontvangen genade. Daar gaat het deze middag over. We willen daarover nadenken. De onvolmaaktheid of de onvolkomenheid van Gods kinderen, dat schrijven we bij paragraaf 1 en 2. De onvolkomenheid van Gods kinderen. Drie gedachten. Allereerst letten we op de reden. Aan het slot van paragraaf 1 staat dat God hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde verlost. En dat er daarom zegt paragraaf 2, dagelijkse zonden der zwakheid zijn en gebreken kleven aan de beste werken van Gods kind. De reden van de onvolkomenheid. In de tweede plaats letten we op de houding in die onvolkomenheid. Het midden van paragraaf 2 zegt dat die dagelijkse zonden Gods kind stof geven, reden geven om zich dagelijks te verootmoedigen, dat is het eerste. Om dagelijks de toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus, dat is het tweede. En om dagelijks de zonden, het vlees te doden door de geest der gebeden en heilige oefeningen der godvruchtigheid. De houding in die onvolmaaktheid. En tenslotte het uitzicht uit die onvolmaaktheid. Dat is het slot. En naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten, totdat ze van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Dus de onvolmaaktheid van Gods kinderen, de reden, de houding en het uitzicht. We zijn toegekomen, gemeente, aan het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. U zou kunnen zeggen, het onderwerp van die vijf hoofdstukken begint telkens met een V. In hoofdstuk 1 ging het over de verkiezing. Hoofdstuk 2 over de verzoening, het werk van Christus. Het sterven van Christus aan het kruis en zijn offer, verzoening. Hoofdstuk 3 en 4 over de verdorvenheid van de mens en de vernieuwing van die mens. En dan tenslotte hoofdstuk 5, de, hoe staat het boven paragraaf 1, de volharding der heiligen. U zou het ook nog iets anders mogen zeggen. U zou ook mogen zeggen het gaat, en dan begint dat woord niet meer met een V, maar het gaat over de bewaring der heiligen. Dat is misschien nog wel beter gezegd. Want het geheim van de zaligheid van Gods kind en dat een kind van God niet verloren gaat en niet afvalt, ligt toch uiteindelijk niet in zijn volharding, maar in Gods bewaring. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volende, zingt de dichter. En Gods kerk zingt hem na. De volharding der heiligen. Daar gaat het dus in de laatste preken, die als de Heer het geeft nog zullen volgen over de Dordtse leerregels. Daar gaat het over. En dan is dat, dat zult u wel ontdekken met mij, dan is dat een heel praktisch hoofdstuk. De Dordtse vaderen schrijven juist in dit hoofdstuk ook heel praktisch over het leven van de genade. Ook wel verwonderlijk, want als er boven dit hoofdstuk staat de volharding der heiligen, dan komen we in paragraaf 1 en 2 allereerst Gods kind tegen in zijn zwakheid, in zijn onvolkomenheid. Hoe komt dat? Laten we dat maar gaan lezen in paragraaf 1. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Maar hij verlost hen in dit leven niet ganselijk, niet helemaal van het vlees en het lichaam der zonde. Er staat hier in deze eerste paragraaf alweer heel veel. Eigenlijk is het een samenvatting van alles wat we tot nog toe hebben gehoord. Kijkt u nog maar even mee. Die God naar zijn voornemen, dat was hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, naar zijn voornemen, naar zijn verkiezing. Tot de gemeenschap van zijn Zoon roept. Dat was hoofdstuk 2. bijzonder gaat over het werk van de Zoon van God. En door de Heilige Geest wederbaart. Dat is hoofdstuk 3 en 4. Het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Maar als de Heere dat werk nu doet, als Hij zondaren uit vrije genade naar zijn voornemen verenigt met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, roept tot de gemeenschap met Christus, zo prachtig staat het hier. Als Hij hen door de Heilige Geest wedergeboren laat worden, wat gebeurt er dan? Wel, dan wordt een zondaar verlost, in een bepaalde zin. Maar dan blijft daar toch ook iets onvolmaakt, iets onvolkomens. Zo'n zondaar wordt verlost van de heerschappij en de slavernij van de zonde, staat er. Zo is het van nature, gemeente, en dat hebben we vaak genoeg met elkaar overdacht. Van nature zijn wij onder de heerschappij van de zonde. Onder de slavernij van de zonde. Dat wil zeggen, de zonde heerst dan in ons leven. De zonde heeft het voor het zeggen in ons leven. De zonde houdt ons gevangen en houdt ons gebonden. Misschien dat wij dat helemaal niet voelen wanneer wij onbekeerd leven. Dat we ons zo vrij voelen als... U kent dat uit dat voorbeeld van dominee de Jong, die ooit in een inrichting kwam en daar een man in een isoleercel zag. Een jonge man die de tralies vasthield en die daar aan de andere kant stond, gevangen en gebonden om zo te zeggen. En hij zong: wij leven vrij en wij leven blij. En toen dominee M. de Jong dat zag, toen trof het hem omdat hij daarin een beeld zag van de mens van nature. Een mens gebonden, gekerkerd in de zonde. Met 1000 banden gebonden aan deze wereld die in het boze ligt. Verbonden aan de zonde, geketend. En tegelijkertijd voel ik me zo vrij als wat. Van nature leven wij niet in vrijheid. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Dat is wat de Heer Jezus ook zo nadrukkelijk leert in Johannes 8. Dat is trouwens een boodschap die geweldig veel verzet en vijandschap oproept bij de mensen tot wie hij dan preekt. We hebben nooit iemand gediend, zeggen de Joden dan. Wij zijn geen slaven. Maar de Heer Jezus zegt, een ieder die de zonde doet is een dienstknecht, een slaaf van de zonde. Maar als de Heere nu is in je leven gaat komen en hij gaat ervoor zorgen dat je last krijgt van die banden. Is dat gebeurd? Dat je last ging krijgen van de band van je zonde. Dat die banden gingen knellen en dat die kettingen gingen knellen. Want dan worden er toch twee vragen belangrijk. Dan wordt de vraag belangrijk, hoe kom ik daarvan af? En hoe zal ik, wanneer ik nu een slaaf ben van de zonde en eigenlijk ook verslaafd ben aan de zonde, hoe zal ik dan straks leven en hoe zal ik het volhouden? Zonder de zonde. De Heere zegt hier in zijn woord en de Dordtse leerregels die spreken het na. Als de Heere zondaren roept tot de gemeenschap van zijn Zoon, dan bevrijdt hij hen van die slavendienst. Dan bevrijdt hij hen van de heersende macht van de zonde. Dan is die zonde niet langer meer datgene wat de toon aangeeft. Dan zit de zonde niet langer op de troon. Of zoals Paulus het schrijft in Romeinen 6. aan de christenen in Rome, maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten, slaven van de zonde waart, maar dat ge nu van harte gehoorzaam geworden zijt en vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt tot dienstknechten van de gerechtigheid. Daar ligt eigenlijk meteen al een preek in. Daar ligt een bemoedigend woord in voor mensen die die banden voelen knellen. Dat er één is die door wederbarende genade al je banden kan verbreken. En alle kettingen waar je aan vastzit kan verbreken. En kan verlossen van de heerschappij en van de slavernij van de zonde. Maar, zeggen onze Duitse vaderen dan, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Dus als de Heere een mens tot bekering brengt, dan zit de zonde niet langer op de troon. Dan verlost hij van de slavernij van de heersende macht, maar de Heere verlost niet van het vlees. Wat is dat vlees? Dat is de mens in zijn gode vijandige bestaan. Het vlees, dat is een mens van nature. Dat is de mens die tegen alles van God is. Tegen zijn wet, tegen zijn woord, tegen zijn evangelie. Het vlees dat onderwerpt zich niet aan de wet van God, schrijft Paulus ergens, en het kan het ook niet. In mijn vorige gemeente had ik een oude man, een kind van God, die zei altijd, en misschien dat u die uitspraak wel herkent, het vlees wordt nooit bekeerd. Het vlees wordt inderdaad nooit bekeerd. En u zegt onze belijdenis, als God een mens bekeert, dan verlost hij zo iemand niet helemaal van het vlees. Dus dan blijft er in het leven, in het binnenste van zo'n mens toch ook, ja, wat de Bijbel ergens anders en met een andere uitdrukking noemt, de oude mens van de zonde. Dan blijft er dus ook iets wat tegen God is. Dat Gode vijandig is. En het staat er ook nog met een iets andere uitdrukking. Hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het lichaam der zonde. En het lichaam der zonde, dat wil je niet zeggen dat alles van het lichaam verkeerd is. Alsof eten en drinken en andere behoeften die de Heere zelf geschapen heeft en die ook toegestaan zijn, alsof die verkeerd zouden zijn. Dat wil hier niet mee gezegd worden, maar het lichaam der zonde is hier eigenlijk ook een aanduiding voor de mens der zonde, voor dat vlees. En het is toch juist ook zo in het leven van een kind van God, dat hij nog zoveel in lichamelijk opzicht en vanwege de zwakheden van het lichaam kan zondigen. Daarom wordt het hier wel genoemd. Het vlees en het lichaam der zonde, dat blijft dus. Apostel Paulus noemt dat ook in zijn brieven. Romeinen 7, we hebben het gelezen. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? En dan mag u ook best lezen. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezer zonde? Dat blijft dus in het leven van Gods kind. Als de Heere nu ruimte gaat maken in een zondaarshart. Als de Heere een zondaar voor het eerst laat zien op de Heere Jezus Christus in zijn gewilligheid, in zijn dierbaarheid. Als een zondaar hem door het geloof mag aangrijpen en mag omhelzen. Dan kan dit wel heel ver weg lijken. Dan kan het echt wel zo zijn dat je bij jezelf denkt, nu ben ik helemaal verlost van die zonde. Dan kan de Heere tijdelijk die zonde echt op een grote afstand houden. Maar dan komt er toch ook weer een tijd dat de zonde terugkomt. Bunyan beschrijft het zo indrukwekkend in De Heilige Oorlog. Die tijd net nadat prins Emmanuel de stad had veroverd. Maar dan enige tijd daarna als die eerste diabolisten, zoals Bunyan ze noemt, de kop weer opsteken. U moet het maar eens lezen, dat boek, als u het nog nooit gelezen hebt. En daaruit, begin van paragraaf 2, spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid voort. Die zijn er dus. Wat is dat? Gemeente, erg. Wat is dat? Kind van God onder ons, toch erg. Dat daar nog dagelijkse zonden zijn. Na ontvangen genade. Zonden der zwakheid staat hier. Daarmee wordt niet bedoeld dat het wel een beetje meevalt met die zonde. Dat het niet zo erg is en dat we nu eenmaal zwakke mensen zijn. Zo niet. Zondige zwakheid. Is dat bijbels? Ja, dat is bijbels. Jacobus schrijft het al. Wij struikelen allen in velen. En Paulus schrijft erover. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En Paulus zucht het ook in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En trouwens, heeft de Heer Jezus aan zijn kerk ook niet geleerd om tot de laatste snik toe te bidden, dagelijks te bidden, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Waar blijft dus dagelijkse zonde, zonde der zwakheid in het leven van een kind van God? Als u een kind van God tegenkomt, dan komt u dat misschien ook wel tegen. En dat u het misschien wel eens bij uzelf zegt, dat valt me toch tegen van die man of van die vrouw. Ik dacht dat een kind van God was. Maar nou doet hij dit. Of nou zegt hij dat. En Gods kind kan zichzelf zo tegenvallen. Heren, hoe is het nu met mij? Als ik toch zie wat er in mijn leven nog is. Ja, zegt iemand, maar Gods kinderen hebben toch ook goede werken. Die zijn er toch ook. Werken der dankbaarheid, ja die zijn er ook. Maar die zijn, onze Duitse vaderen vellen een streng, maar wel een bijbels oordeel. Die zijn, ook het begin van paragraaf 2, met gebreken bevlekt. Ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Dus ook aan de tranen die in het verborgene geschreid worden over de zonde. En ook aan die hartelijke liefde tot de Heere. En ook wel tot de medemens. Daar kleeft zonde en gebrek aan. Gemeente, ik heb het tot nog toe geprobeerd wat naar voren te brengen om het duidelijk te maken. Maar als we eerlijk zijn, dan hebben we het hier toch over hele aangrijpende dingen. Over dingen waar Gods kind toch, als het goed is, heel bedroefd is. Waar een kind van God onder zucht. Want dat is natuurlijk de vraag. En dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Hoe kan dat nu? En hoe is Gods kind daartegenover? Wat is de houding van een gelovige ten opzichte van die onvolmaaktheid? Is dat een man of een vrouw die zegt, nu ja, kijk, zo is dat. Kind van God heeft nu eenmaal ook gebreken. En er zijn ook dagelijks zonden. En het vlees, ja, dat houdt eigenlijk nooit op met zondigen. Dat blijf je nu eenmaal tot je laatste snik met je meedragen. Nou, er kunnen misschien wel tijden zijn dat Gods kind zo denkt en misschien ook nog wel eens een keer zo spreekt, maar dan is hij of zij toch wel ver van zijn plaats. Want als het goed is, grijpt het aan. Grijpt het aan. En dan gaan we dat opdiepen vanuit paragraaf 2. Geeft het gestadige oorzaak. Gestadig betekent voortdurend. Geeft het voortdurend oorzaak om drie dingen te doen. En die drie dingen die zijn echt kenmerkend voor het leven van een ware christen. We hebben al vaak tegen elkaar gezegd, wij kennen de harten niet, wij beoordelen de harten ook niet. Dat mag ook een heilige ontspanning geven aan het ambtelijke werk. Maar in het ambtelijke werk zoek je natuurlijk wel naar waar iemand staat en hoe het geestelijk met iemand is. Niet uit nieuwsgierigheid, niet om er even een oordeel over te vellen. Maar wel om te kijken wat heeft iemand nodig. Maar gemeente, ik probeer altijd te zoeken naar deze dingen. Naar die drie dingen die er hier staan. Ik geloof dat dat bijzondere kenmerken zijn. Bij uitstek kenmerken zijn van het leven van de genade. Wat dan? Het eerste, gestadige oorzaak om zich voor God te verootmoedigen. Kijk, dat geeft dan ook antwoord op die vraag, waarom is het dat de Heere nog een rest van zonde, ik zeg dat misschien niet helemaal goed, maar een rest van zonde, een oude mens laat overblijven in het leven van iemand die hij tot bekering brengt. Waarom is dat? Allereerst opdat die mens zich voor God dagelijks zou verootmoedigen. Dat hij dus dagelijks zijn knieën buigt en voor de Heere belijdt, Heere, wat heb ik het er toch weer van afgebracht. En dat zou ik nu op de preekstoel zo wat kunnen proberen te zeggen, maar u begrijpt dat het gaat om wat er in onze binnenkamer klinkt, in uw en mijn. Dagelijks ons voor God verootmoedigen. Of zoals het formulier het zegt, onszelf mishagen en ons verootmoedigen. En dat gaat, onze oude schrijvers hebben dat denk ik goed gezien, dat gaat nooit om buiten het onszelf onderzoeken. Koelman heeft ooit al vragen opgesteld voor aan het einde van iedere dag. Nou, als u al die vragen leest, dan zegt u misschien, daar heb ik helemaal de tijd niet voor. Maar het is toch wel heel belangrijk en nuttig om aan het einde van iedere dag de vraag te stellen, wie ben ik nu geweest voor God ten opzichte van al die geboden. De Heere wil dat zijn kinderen zich dagelijks verootmoedigen voor hem. Tweede. En nog één ding over dat eerste. Ja, weet u, daar hebben ze natuurlijk ook Gods geest in nodig. Want in die oude mens zit alleen maar hoogmoed. De oude mens wil zich helemaal niet verootmoedigen voor God. Die klimt hoog op. Daar hebben ze ook Gods geest voor nodig. Maar dan het tweede, wat hier genoemd wordt. Het welk een gestadige oorzaak geeft om zich niet alleen voor God te verootmoedigen, maar ook hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Dat is het tweede. En dat hoort er onlosmakelijk bij, gemeente. Een kind van God kan als het goed is geen rust vinden aan het einde van de dag in zijn ootmoed. En in zijn verootmoediging en in zijn tranen. Maar het is zo nodig dat hij als een arme zondaar ertoe gebracht wordt om dagelijks de toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Om dagelijks met de schuld van die dag te vluchten tot de Heere. om dagelijks de hand des geloofs uit te strekken en te leunen op de kop van het lam. En opnieuw, dat is niet iets wat een mens, ook een mens na ontvangen genade, zo even doet. Dat vraagt de Heere wel, dat eist de Heere wel. Maar we zouden in grote oppervlakkigheid vervallen als we nu zouden zeggen, nou dat is dan wat Gods kind voortaan maar moet doen en in zijn agenda moet schrijven, om zo te zeggen, dagelijks verootmoedigen, dat is één, dagelijks de toevlucht nemen tot Christus. Kunt u het altijd? Kunt u het altijd echt de toevlucht nemen tot hem, ook na ontvangen genade? Toch is het wel nodig. En toch schrijven ook onze oudvaders er wel over dat dat dagelijks de praktijk moet zijn. En dat de Heere daarom ook zwakheid en zonde overlaat blijven in zijn kinderen. Dat ze niet zullen zeggen, nou, dat hoort er nu bij. Maar opdat ze met de last van hun zonde zullen gaan vluchten tot Christus. Tot de gekruisigde Christus. Om te blikken in de wonden in zijn handen. En in zijn voeten. Om te zien wat mijn zonden hem hebben aangedaan. En ook dagelijks, en dat is het derde, het vlees hoe langer hoe meer te doden. Te strijden tegen dat zondige bestaan dat ik nog van binnen met me meedraag. Het vlees, en dat is dus niet het lichaam op zich, maar dat is dat zondige, godenvijandige bestaan, om dat te doden, om daartegen te strijden. Hoe dan? Luistert u goed naar wat er staat in de belijdenis, door de geest des gebeds. Dus daar is het gebed voor nodig, en onze Dordtse vader hebben het zo treffend opgeschreven, daar is de geest des gebeds voor nodig. Maar er is ook het zich afzonderen voor nodig door de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Wat is dat? Heilige oefeningen der godvruchtigheid. In het Latijn staat er de exercitia. En dat woord dat kent u vanuit het woord exercitie of exerceren, tenminste degene die nog in militaire dienst hebben gezeten, die weten wat dat is. Dat is het oefenen. Dat is het geoefend worden. De oefeningen van de godvruchtigheid, wat is dat dan? Brakel zegt dat is het gebed. Dat is het zoeken van de eenzaamheid, om je hart voor de Heere uit te storten. Dat is, zegt Brakel, het vasten in het verborgene. Daar moeten wij geen show van maken. Dat is de kwaal van deze tijd, denk ik. Of aan de ene kant dat we daar helemaal geen ernst mee maken met het vasten. Of dat we er een project voor maken, van maken voor het oog van de mensen, maar dat is helemaal niet naar de schrift. De Heer Jezus zegt vast in het verborgene. Maar de oudvaders noemen het ook het bidden, het vasten, het zoeken van de eenzaamheid, de overdenking van Gods woord. En, dat verwondert u misschien wel, maar Brakel heeft er ook een hoofdstuk over geschreven, het zingen. Het zingen van de psalmen. En daardoor de zonde zoeken te doden. Hoort u, gemeente, in die drie dingen die er genoemd zijn, zich verootmoedigen, de toevlucht tot de gekruisigde Christus nemen, het vlees doden, hoort u daarin ook de drie stukken terugkomen? Ellende, verootmoediging, verlossing, toevlucht tot Christus, dankbaarheid, het doden van het vlees. Die drie stukken die krijgen dus een plaats in het leven van de dankbaarheid. Waar het hier eigenlijk over gaat. Die komen alle drie steeds weer terug. Hoe is het, gemeente, met u en met mij? Ik heb die vraag aan het begin gesteld, maar hoe is het nou met deze drie dingen? Kind van God onder ons, wanneer hebt u zich voor het laatst verootmoedigd voor de Here? Echt verootmoedigd. En wanneer hebt u voor het laatst echt de toevlucht mogen nemen tot Christus? En wanneer hebt u voor het laatst getracht om het vlees hoe langer hoe meer te doden? En u die nog voor eigen rekening leeft, hoe staat het met het gebruik van de middelen? Wanneer hebt u geprobeerd om u voor de Here te verootmoedigen? Wanneer hebt u voor het laatst gezocht en gevraagd aan de Here: Here, verootmoedigt u mijn hart? Wanneer hebt u voor het laatst uw leven gelegd langs de heilige wet van de Here? Onze houding, wat is onze houding? Dat is een vraag die moeten we meenemen in deze dienst van nabetrachting, die eigenlijk ook weer voorbereiding is. Wat is onze houding ten opzichte van de onvolmaaktheid? Ja, maar dominee, is dat alles dan? Is het leven van een kind van God dan alleen maar je verootmoedigen en de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus en de zonde doden en altijd iedere dag maar weer strijden en altijd weer de strijd aanbinden en er altijd weer achter komen dat je daarin tekortgeschoten bent en dat je niet voldoende gestreden hebt? En je dan altijd maar weer verootmoedigen voor de Here. En dan weer met een schuldenregister voor de Here komen. Want dat trekt me ook nog helemaal niet zo aan, zegt er iemand. Dat is geen leven waar ik jaloers op word. Het is, dat zeg ik in liefde tot jongeren of ouderen die dat zouden denken, het is natuurlijk ook niet de belangrijkste vraag waar jij jaloers op wordt. En ik. Maar het is natuurlijk wel de vraag, wat zegt Gods woord over deze dingen? Het woord van God is meer dan duidelijk over de vraag wat er behoort tot het leven van de genade. En die drie dingen die ik zojuist heb getekend, die vormen een onmisbaar bestanddeel. Maar er is toch ook nog meer, een uitzicht. Dat staat er ook bij. En naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Dan moet u even denken aan zo'n oude renbaan zoals je die in de tijd van de Bijbel had. En aan het einde van zo'n renbaan, daar stond een eindpaal. Een eindperk, maar dat is hetzelfde woord. U zou al kunnen zeggen de eindstreep. Daar zucht, daar verlangt een kind van God ook wel eens naar. Juist als hij ziet wie hij is en wie hij blijft in zichzelf. Dan zucht hij naar de eindstreep, maar dan staat er iets heel wonderlijks. Dan zucht hij naar het eindperk van de volmaaktheid. Dat wil dat zeggen dat hij dus steeds een stukje beter wordt en dat het laatste stapje dan is dat hij volmaakt geworden is. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld dat de Heer zijn kinderen eenmaal brengt in de eeuwige volmaaktheid. En daar kan een kind van God toch wel eens naar verlangen. Als hij de liefde van Christus mag proeven. Als hij dan zijn eigen boze, vijandige bestaan weer moet inleven en er tegenover ziet staan, dat je denkt bij jezelf: Heere, hoe lang moet ik u nou nog verdriet doen? Hoe lang moet ik nog tegen u zondigen? Want ik weet, Heere, dat in mij, dat is in mijn vlees, helemaal geen goed woont. En dat je dan het leven niet moe wordt, maar wel de zonde moe wordt. En dat er dan een zuchtend verlangen komt naar de volmaaktheid. Heere, wanneer komt die dag dat ik die grootste vijand, die zonde van binnen, toch eens een keer kwijt ben? Wanneer komt die dag dat ik verlost mag worden van alles van mezelf en dat ik u mag zien in uw schoonheid? Dus dat betekent niet dat een kind van God altijd maar los is van al het aardse. Zover ik dat heb gezien in mijn korte leven bij anderen die de Heere mochten vrezen, heb ik eigenlijk altijd gezien dat de Heere zijn kinderen ging losmaken van het aardse leven in de laatste dagen, soms in de laatste weken of maanden van het leven. Dat doet de Heere niet midden in het leven. Dat jou helemaal los komt te staan van de mensen die je lief zijn. Dat je daar niks meer om geeft. Maar dat er wel eens kan zijn een verlangen in het leven van genade. Heere, wanneer zal ik verlost zijn? Voor goed verlost zijn van de zonde. Wanneer zal ik dat eindperk van de volmaaktheid mogen bereiken? Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. En dat is de toekomst die weggelegd is voor degenen die de Heere mogen vrezen. Dat is onlosmakelijk verbonden aan die andere dingen, gemeente. Maar dat is de toekomst. Als een mens sterft, dan zwijgt het stadion. En als een mens sterft, dan kan Feyenoord je niet meer helpen. Als een mens sterft, dan kunnen er nog popliedjes over je begrafenis worden uitgezongen, want dat gebeurt soms. Maar het is allemaal verloren en verspeelde moeite. Als een mens sterft, dan heb je niets meer aan die houding van laten we uit het leven halen wat erin zit. En laten we lachen en feesten en drinken, want morgen sterven we. Als een mens sterft, stelt de wereld voor eeuwig teleur. Maar Gods kind, die ontmoet het Lam Gods. Die mag voor eeuwig de gelukzaligheid ingaan. Die mag, zoals het slot van paragraaf 2 zegt, met het Lam Gods in de hemelen regeren, terwijl hij of zij van dit lichaam des doods ontbonden is. Daar is de strijd voorbij. En daar is alleen maar eeuwige vreugde en eeuwige verwondering, en daar komt nooit een einde aan. Gemeente, hoe is het met ons? Nog één keer die vraag. We zijn deze dienst begonnen met de mededeling van het overlijden van onze broeder Van Belle. En ik zei het zojuist in de consistorie, we kunnen dat op twee manieren zeggen. We zouden kunnen zeggen bij onszelf, het was een oude broeder van 95 jaren. Maar we zouden ook kunnen zeggen, het was een broeder die vorige week zondag nog in de kerk zat. En nu, in de eeuwigheid, en u en ik zitten vandaag nog in de kerk. Maar waar zijn we volgende week? Ik zou het onze jongeren en onze ouderen wel op het hart willen binden vanmiddag. Er is er maar één die je kan verlossen. Er is er maar één die je echt hoop kan geven. Er is er maar één die je echt het leven kan geven. En al het andere waaraan wij ons vastgrijpen in dit aardse leven, buiten God en buiten Christus, dat valt ons een keer uit de hand en dan komen we erachter dat we voor eeuwig op het verkeerde paard gewed hebben, als ik het zo mag zeggen. Dan zullen we zien, gemeente, dat we de verkeerde keus hebben gemaakt. Dat we maar hebben geïnvesteerd in een leven van 80, 90 jaar of misschien maar 40 of 50 jaar. En dan breekt de eeuwigheid aan. En dan zullen degenen die onbekeerd stierven het moeten zeggen, had ik maar. Had ik maar. En nog wordt het u toegeroepen. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, want Hij is nog te vinden. En roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Hij is nog nabij. En Hij komt vanmiddag in de prediking van het woord nog zo nabij. Hij wil zich nog laten aanroepen door jou, door u. Hij wil zich nog laten vinden door zondaren. Hij zegt het nog. Kom dan. Kom dan toch. En laat ons tezamen rechten, spreekt de Heere. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als wol. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de sneeuw. Gemeente, de Heere daalt nog af. Niet alleen in de bediening van het heilig sacrament, maar ook in de prediking van het woord. Hij roept het vanmiddag nog. Tot jongeren, tot ouderen. Kom dan toch. Waarom weegt ge geld uit voor wat niet verzadigen kan? Waarom ploetert u of ploeter jij maar voort voor aards en tijdelijk genoegen, wat je ziel nooit kan voeden en kan verzadigen? Hoort aandachtiglijk naar mij. En eet het goede, zo zal uw ziel zich verlustigen. En dan zegt de Heer het in Jesaja 55, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. De goddeloze man, de goddeloze vrouw, heb je nou nog zoveel gezondigd? Maar hij verlaat zijn weg. En de ongerechtige man en de ongerechtige jongen, ongerechtige vrouw en het ongerechtige meisje verlaten haar gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. En dan, wat belooft de Heere dan? Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. zullen straks na het dankgebed van dezelfde psalm het 14e vers zingen. 73, 14 na het dankgebed zullen we eerst eindigen. Heere, zegen uw woord. De roepstem die tot ons komt, geeft u dat we die roepstem niet langer van ons afschudden. Maar Heere, breng ons tot bekering. En geef in het leven van uw kinderen dat deze dingen mogen leven. Die verootmoediging. Dat de toevlucht nemen. Dat strijden en het doden van ons vlees. Maar ook dat zuchten naar die dag. Dat de volmaaktheid daar zal zijn. En dat uw kinderen voor eeuwig mogen wandelen in het licht van uw goddelijk aanschijn. En voor eeuwig mogen zien op dat Lam Gods. En met hem mogen regeren hoe groot het goed dat u weggelegd hebt voor die u vrezen. En vanmiddag riep u het ons nog toe. Wend u toch naar mij toe. En word behouden, Heere, zegen het woord. Vergeef onze zonden. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers, is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.